jullie vragen om je Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7, zo dan gaan we vers voor vers door. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We pakken het vandaag verder op vanaf vers 14. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 8 vers 4. Dan bidden en dan gaan we de tekst van vandaag behandelen. Romeinen 7 vanaf vers 14. Paulus schrijft, want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover, laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u, Vader, voor uw woord. Wij danken u dat we onze aanbidding voort kunnen zetten en dat we samen uw woord in kunnen. Dank u dat uw woord goed is, Heer, en dat uw woord ons denken hernieuwt. We bidden ook voor de hernieuwing van ons denken. Heere God, dat we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Dat wij wandelen overeenkomstig uw wil, Heer. Laat ons niet alleen daders, of laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn, opdat u de eer en de glorie krijgt in alle dingen die we doen. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Mijn klikker vergeten. De afgelopen weken zijn we bezig in Romeinen 7. Maar wat Paulus doet, is niet zomaar een zijpad inslaan, maar een cruciale schakel leggen in zijn argument dat loopt van Romeinen 5 tot en met 8. In hoofdstuk 6 heeft hij duidelijk gemaakt dat wie met Christus gestorven en opgewekt is, niet langer onder de heerschappij van de zonde staat. Maar hij heeft daar ook iets geschreven dat wat hem uitleg vraagt. In Romeinen 6, vers 14 schreef hij, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dit is wat Paulus nu verder verklaart. In Romeinen 7 behandelt Paulus niet eerst de vraag hoe je heilig wordt, maar hij maakt helder wat de wet wel en wat de wet niet doet. En waarom je de wet nooit mag verwarren met de krachtbron van het nieuwe leven. Maar allereerst in Romeinen 7 vers 1 tot met 6 heeft Paulus laten zien dat de gelovige door zijn eenheid, door zijn vereniging met Christus, een nieuwe rechtspositie heeft. En zoals de dood een juridische binding beëindigt, zo heeft onze dood met Christus ons ontslagen van de wet als verbondsorde. Het doel daarvan is niet wetteloosheid, maar verbondenheid met een ander, met de opgewekte Christus, zodat wij vrucht zouden dragen voor God. Dat is de lijn. Ontslagen van de wet om toe te behoren aan Christus en te dienen in nieuwheid van geest. Vervolgens in Romeinen 7 vers 7 tot en met 13 anticipeert Paulus de vraag die dan onvermijdelijk opkomt. Is de wet zonde? En hij antwoordt, hij zegt, volstrekt niet. De wet is niet het probleem. Integendeel, de wet doet iets goed. De wet openbaart zonde als zonde. Het geeft de zonde haar ware naam, overtreding. En het dringt door tot het hart, zoals Paulus laat zien met het 10e gebod. U zult niet begeren. Maar Paulus ging verder. Hij liet zien dat de zonde niet alleen door de wet zichtbaar wordt, maar dat de zonde de wet ook misbruikt. De zonde vindt door het gebod een aanleiding, een uitvalsbasis om begeerte op te wekken en de mens te misleiden. Daardoor wordt iets wat tot leven had moeten leiden in de praktijk tot dood, niet omdat de wet kwaad is, maar omdat de zonde buitengewoon zondig is en zelfs het goede gebruikt om te doden. En daarom sluit Paulus dat gedeelte af met een heldere conclusie. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus waar staan we nu? Paulus heeft twee dingen verankerd. 1. De gelovige is objectief ontslagen van de wet als verbondsbinding en dient in nieuwheid van geest. 2. De wet zelf blijft heilig en goed, maar is machteloos om leven voor te brengen in een mens en ook om te heiligen, omdat de zonde de wet misbruikt. Nu, de komende tijd bevinden we ons in een gedeelte waar menig gerespecteerd bijbelleraar, theoloog en onderwijzer van mening verschilt. Het gaat hier om een van de meest besproken teksten in het Nieuwe Testament, omdat de vraag die deze tekst oproept, de vraag is over wie spreekt Paulus wanneer hij ik schrijft? Wie is de mens die hij hier beschrijft en in welke staat bevindt de mens zich? Nou, grofweg zijn er twee hoofdinterpretaties. En daar komen allemaal nog subinterpretaties, maar er zijn twee hoofdinterpretaties. De eerste interpretatie zegt, Paulus beschrijft hier de onbekeerde mens. Een mens onder de wet, zonder Christus, die wel geconfronteerd wordt met Gods gebod, maar die niet vernieuwd is door de geest. Volgens deze uitleg is Romeinen 7 vers 14 tot en met 25 als het ware het beeld van een mens die wakker geschud is door de wet, die voelt dat hij tekortschiet, maar die nog niet leeft in de vrijheid en kracht die Paulus in hoofdstuk 6 omschrijft. Nou, zij baseren dat grofweg op 3 punten. 1. De sterke taal van slavernij en gevangenschap. Zij wijzen op uitdrukkingen als bijvoorbeeld in vers 14, vleeselijk verkocht onder de zonde. Vers 23, gevangen genomen onder de wet van de zonde. En zij concluderen dan, dat klinkt als de toestand die Paulus in hoofdstuk 6 juist zet tegenover het christenleven. In Romeinen 6 spreekt Paulus immers over vrijgemaakt van de zonde, niet langer slaven van de zonde. En daarom concluderen zij, de man van Romeinen 7 kan niet de normale gelovige man zijn. Dus dat is punt 1. Punt 2 is het ontbreken van de Heilige Geest in Romeinen 7 vers 14 tot met 25. Zij letten erop dat Paulus in dit gedeelte veel spreekt over ik. Hij schrijft over wet, over zonde, over vlees. Maar hij heeft het niet expliciet over de Heilige Geest, terwijl in Romeinen 8 de geest juist dominant aanwezig is. Dat zien zij als een aanwijzing. Dus hoofdstuk 7 beschrijft volgens hun het leven onder de wet en het vlees. En hoofdstuk 8 beschrijft het leven volgens hen door de geest. Dan heb je punt 3. En dat is het continue falen van de beschreven persoon. Dus zij lezen dit gedeelte als een aaneenschakeling van falen. Willen, maar niet doen. Haat, maar toch uitvoeren. Oorlog en gevangenschap. En zij zeggen, de schrift beschrijft de gelovige wel als iemand die strijd heeft, maar niet als iemand die continu als het ware in een nederlaag leeft. En daarom plaatsen zij dit voor de bevrijdende doorbraak die je als het ware leest in Romeinen 8 vers 1. Dus dat is de eerste interpretatie. De tweede hoofdinterpretatie zegt, Paulus beschrijft hier gewoon de wedergeboren gelovige. Hij beschrijft iemand die niet onder verdoemenis ligt, maar iemand die in zichzelf de realiteit van het vlees nog met zich meedraagt. Volgens deze uitleg tekent Paulus de heiligingsstrijd als het ware van de christen. De innerlijke mens die Gods wet lief heeft en wil gehoorzamen, maar die in zijn leden de tegenstand van de zonde ervaart en daardoor zucht naar volledige verlossing. Nou, zij baseren dat op 4 punten. 1. De positieve houding tot Gods wet. Zij wijzen op uitspraken die volgens hen niet passen bij de onbekeerde mens. Vers 16. Hij valt de wet bij dat de wet goed is. Vers 22. Ik verheug mij in de wet van God naar de innerlijke mens. En vers 26. Met het verstand dien ik de wet van God. En zij leggen dit naast Romeinen 8 vers 7, waar Paulus schrijft dat de gezindheid van het vlees zich niet aan Gods wet onderwerpt, ja, dat het dat zelfs niet kan. En daarom concluderen zij, zo'n innerlijke instemming en vreugde in Gods wet, dat kan alleen wijzen op wedergeboorte. Punt 2, ze hebben het over de precisie van Paulus. In mij, dat is in mijn vlees, wat in vers 18 staat. Zij benadrukken dat Paulus het gebrek aan goed niet absoluut op zijn hele ik plaatst of plakt, maar hij lokaliseert het in zijn vlees. En dat sluit aan bij de Bijbelse werkelijkheid dat gelovigen wel vernieuwd zijn, zijn nieuwe mensen, maar nog zonde in zich hebben en daarom strijden. Punt 3. Dus de conclusie is, de schrift erkent strijd in de gelovigen. Zij verbinden dit met teksten die voortdurende tweestrijd van de gelovigen beschrijven. Denk aan Galaten 5. Het vlees begeert tegen de geest en andersom. Of 1 Johannes 1, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Of 1 Petrus 2, begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Dus daarom zeggen zij, Romeinen 7 is niet vreemd, maar een beschrijving van die strijd die je op andere plekken ook ziet. En het vierde punt, Paulus schrijft in de tegenwoordige tijd. Dat is een conclusie, of dat is een argument. Vanaf vers 14 schakelt Paulus grotendeels naar de tegenwoordige tijd. Ik ben, ik doe, ik wil, ik vind. En veel uitleggers nemen dat als aanwijzing dat Paulus spreekt over een huidige werkelijkheid. Niet alleen over een verleden voor zijn bekering, maar iets wat nu gaande is. Nou, we gaan er samen gewoon doorheen. We laten Paulus spreken vers voor vers. En terwijl we dat doen, zal blijken wat Paulus onszelf wil leren. Of wat hij zelf wil bereiken. Want één ding wat je ziet, is hij wil ons niet laten in Romeinen 7. Hè, alsof een nederlaag normaal is en overwinning als het ware onmogelijk. Hij wil ons brengen tot Christus en de Geest, waar Romeinen 8 vers 1 tot en met 4 en daarna de deur wijd openzet. Dus geen verdoemenis in Christus. En God die door zijn geest doet wat de wet verzwakt door het vlees nooit kan. Of nooit kon doen. Laten we beginnen met vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dus Paulus gaat verder met zekerheid. Wij weten is een gedeeld uitgangspunt in een gemeente. Wat bedoelt Paulus met de wet? Nou, in dit hoofdstuk heeft hij de wet al heel concreet gemaakt. Hij heeft niet geschreven over kledingstoffen of voedselwetten, maar hij heeft het 10e gebod aangehaald. U zult niet begeren. En daarom laat hij zien dat het hier niet primair gaat om een verzameling van ceremoniële en burgerlijke bepalingen, maar om Gods wet als morele openbaring van zijn wil. Het is die wet die zonde definieert, ontmaskert en in het licht zet. Zoals Paulus eerder al schreef in hoofdstuk 3, door de wet is immers kennis van zonde. En in vers 7 van dit hoofdstuk wat we nu behandelen, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. De wet is dus het licht van God dat op de mens valt. En wat doet hij daarna? Hij noemt de wet geestelijk. Maar Paulus bedoelt dit niet op mystieke of symbolische wijze. Het betekent dat de wet behoort tot de sfeer van God en van zijn geest. He, dat zie je op 3 manieren terug. En ze komen alle 3 uit de context van Romeinen 7 zelf. 3.1. De wet is geestelijk in haar oorsprong. 2. De wet is geestelijk in haar aard. En 3. De wet is geestelijk in haar doel. Dus geestelijk in haar oorsprong, geestelijk in haar aard en geestelijk in haar doel. We beginnen met de eerste. De wet is geestelijk in haar aard. Wanneer Paulus schrijft, wij weten dat de wet geestelijk is, staat dat niet los van wat hij eerder geconcludeerd heeft in vers 12. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De context is belangrijk. Paulus heeft in vers 7 tot met 13 laten zien dat zonde de wet misbruikt, maar hij eindigt juist met het vrijspreken van die wet. En daarna komt vers 14. Wij weten dat de wet geestelijk is. Het wordt geestelijk versterkt, dus wat hij al zei. De wet is niet besmet, de wet draagt Gods stempel. Diezelfde grondtoon hoor je ook in het Oude Testament. De wet is niet menselijk moraal, die toevallig religieus is aangekleed. In Exodus 20 worden de geboden gegeven in het kader van Gods verbondshandelen. God heeft Israël verlost uit Egypte. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En daarop volgen de geboden. De geboden komen dus uit Gods mond als de heilige koning die zijn verlost volk instrueert. Dus ze vloeien voort uit wie hij is en uit zijn heilige heerschappij. In Deuteronomium 4 wordt die herkomst extra benadrukt. Mozes herinnert Israël eraan dat zij Gods stem hebben gehoord en dat God hen zijn verordeningen heeft geleerd, opdat zij zouden leven als zijn volk in het land. De context is verbond en heiligheid. Israël is apart gezet en daarom is de wet niet neutraal, maar heilig van oorsprong. En daarom spreekt de schrift ook zo hoog over de wet. Psalm 19 leert, die hebben we vaker geciteerd, de wet van de Heere is volmaakt. De bevelen van de Heere zijn recht. Het gebod van de Heere is zuiver. Je ziet wanneer David dus Psalm 19 schrijft, hij prijst Gods spreken hier. De wet is zuiver omdat de gever van de wet zuiver is. En als je dat doortrekt naar het Nieuwe Testament, Paulus blijft in die lijn, wanneer hij aan Timotheus schrijft in 1 Timotheus 1 vers 8, maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. In de context waarschuwt Paulus tegen misbruik van de wet door dwaalleraren. Maar hij schrijft niet, dus, en dat is het belangrijke, Paulus schrijft nooit weg met de wet. Hij schrijft, de wet is goed, het probleem zit in het gebruik en in de mens. Dus geestelijk betekent hier allereerst, de wet is geestelijk in haar oorsprong. Twee, de wet is geestelijk in haar aard. Wanneer Paulus schrijft dat de wet geestelijk is, dan heeft hij het over, en we hebben hier meerdere malen bij stilgestaan, dus ik ga hier niet heel uitgebreid bij stilstaan. De wet is niet een wet die zich beperkt tot het zichtbare. Alsof God alleen het gedrag van buiten beoordeelt. De wet is geestelijk omdat het doordringt tot de innerlijke mens. Omdat het niet alleen daden adresseert, maar verlangens, motieven, gezindheid. Ja, dat heeft Paulus zelf al laten zien, nogmaals, in het hoofdstuk door het tiende gebod te citeren. Daarmee laat Paulus zien hoe de wet functioneert. De wet is niet alleen tevreden met, oké, heb je het gedaan? De wet legt de vinger bij, wat leeft er in jou? De wet is dus geestelijk, omdat het hart in het licht zet. Het is de lijn van heel de schrift. In Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 6, is de kern van de wet niet, doe wat rituelen. Nee, de kern van de wet is, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart. En deze woorden zullen in uw hart zijn. Dat is de kern. En de Heere Jezus Christus neemt ook deze lijn weer op. In Matthäus 5, tijdens zijn bergreden, corrigeerde de Heere Jezus niet de wet, maar de vleeselijke lezing ervan. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Dat maakt duidelijk dat moord al begint bij haat en overspel al bij begeerige lust. De wet is dus geestelijk in haar aard. En als derde, de wet is geestelijk in haar doel. De wet is niet gegeven als een morele doe-het-zelf-kit, waarmee de mens zichzelf kan opbouwen, maar als Gods heilige maatstaf die het leven onder zijn heerschappij markeert, die zonde ontmaskert en de mens afsluit van vertrouwen op en roemen in zelf. En dit met het doel zodat de mens tot Gods eigen voorzienigheid gedreven wordt. Zolang een mens denkt dat hij met morele verbetering de kloof kan overbruggen, zal een mens nooit vluchten tot Christus. Zolang iemand denkt dat de wet hem uiteindelijk gaat redden of heiligen door eigen kracht, blijft die persoon als het ware in zichzelf ronddraaien. De wet heeft dus een geestelijk doel dat verder gaat dan wat we noemen gedragsregulering. Het maakt dat elke mond gestopt wordt en dat de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Dus de wet is geestelijk, schrijft Paulus. Maar hij gaat verder, hij schrijft, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dit stukje is cruciaal, dat we de context niet uit het oog verliezen. Want als we de woorden, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, losmaken van Paulus zijn argument van Romeinen 6 tot en met 8, dan trekken we conclusies die Paulus zelf niet trekt. Dan maken we van deze zin of een ontkenning van hoofdstuk 6 of een ontkenning van hoofdstuk 8. En Paulus doet geen van beide. Wat hij hier doet is de spanning benoemen tussen een geestelijke wet en een mens die zelfs wanneer hij God kent, nog de werkelijkheid van het vlees met zich meedraagt. Dus Paulus schrijft, maar ik ben vleeselijk. Dat woord vleeselijk betekent hier niet simpelweg, ik ben een mens met een lichaam. Het gaat niet over lichamelijkheid als zodanig, alsof materie slecht zou zijn. Paulus gebruikt vlees in Romeinen als een term voor de mens in zijn zwakheid en verdorvenheid. De mens zoals hij in zichzelf is. Zoals hij voortkomt uit Adam en nog niet verheerlijkt is. Het vlees is niet alleen het lichaam, maar de mens gezien vanuit haar natuurlijke gevallen staat, zonder dat zij uit zichzelf geestelijke kracht bezit. Nou, onthoud dus, de wet is geestelijk. Het vraagt, het eist wat God wil. Maar ik ben vleeselijk. In mij zit geen natuurlijke aansluiting op de wet. Er zit als het ware geen innerlijke motor in het vlees die vanzelf in harmonie met God loopt. Dat is er niet. De wet is dus niet het probleem. De mens is het probleem. Zelfs wanneer de wet goed is, zelfs wanneer de wet recht is, botst het op iets in de mens dat niet recht is. Maar nu komt het punt waar we heel precies moeten zijn. Want Paulus heeft in Romeinen 6 geschreven dat de gelovige niet langer onder de heerschappij van de zonde staat. De zonde zal over u niet heersen, schreef hij in vers 14. Hij heeft in vers 7 duidelijk gemaakt dat wie met Christus gestorven is, vrijgemaakt is van de zonde. En in vers 18 dat wij slaven geworden zijn van de gerechtigheid. Dus dat staat vast. Dus Paulus kan hier in vers 14 niet bedoelen dat hij opnieuw teruggevallen is in de oude positie van slavernij, alsof hoofdstuk 6 nooit geschreven is. Nou, wat bedoelt hij dan wel? Hij beschrijft hier de realiteit dat, hoewel de gelovige een nieuwe heer heeft en niet meer onder verdoemenis staat, de zonde nog wel aanwezig is als inwonende macht in de leden van de mens. Dat gaat Paulus direct uitwerken in de versen die volgen. Hij zal schrijven over zonde die in mij woont, in vers 17. En nogmaals, hij gaat het lokaliseren. In mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Vers 18. En dat is de sleutel. Paulus schrijft niet, in mij als wedergeboren mens is geen goed. Hij maakt duidelijk, in mijn vlees, in dat deel van mij dat nog niet verheerlijkt, dat niet vernieuwd is, daar is geen bron van goed. In dat vlees. En dan gaat hij verder. Verkocht onder de zonde. Ja, dat is slavernijtaal. En daarom struikelen mensen hierover. Want als je dit hoort, denk je, oké, maar een christen is vrijgekocht. Hij is gekocht door Christus, is hij niet bevrijd? Absoluut. En toch gebruikt Paulus hier deze taal om één ding duidelijk te maken. Als je naar jezelf kijkt, naar wat jij bent, in jezelf, in je vlees, dan is er geen overwinning. Dan vind je een mens zelfs met het beste voornemen, dan ontdek je dat de zonde dieper zit dan je eigen wil. Paulus is dus niet bezig om zijn identiteit in Christus te ontkennen. Hij is bezig om alle hoop op het vlees af te snijden. Hij laat zien dat zolang je heiliging draait om ik, zelfs ik met Gods wet, je uiteindelijk uitkomt bij machteloosheid. En het is niet omdat de wet van God faalt, het is omdat het vlees het niet kan. Daarom is Romeinen 8, vers 3, zo cruciaal in dit alles. Paulus schrijft, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Dus, niet omdat de wet zwak is, maar omdat de wet als het ware een zwak adres heeft, het vlees. De wet kan eisen, en de wet eist ook. Maar het vlees kan niet geven wat de wet eist. En dan vers 15. Paulus gaat verder. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Zie je concluderen mensen, kijk, dit is een man die geen controle heeft over wat hij doet. Hij wil het goede, maar hij doet het niet. Hij haat het kwade, maar hij doet het wel. Dus dat klinkt niet als vrijheid, dat klinkt als slavernij. En omdat Paulus in hoofdstuk 6 heeft geschreven, juist heeft geschreven dat de gelovige vrij is gemaakt van de zonde en niet langer een slaaf is van de zonde, concluderen ze dus, dit kan dan onmogelijk de ervaring van de gelovige zijn. Volgens hen moet dit een ongelovige zijn, een mens die onder de wet staat, maar nog niet vernieuwd is. En op het eerste gehoor is dat argument niet vreemd. De taal van vers 15 is intens. Paulus beschrijft als het ware niet slechts een incidentele misstap, maar een patroon. Willen en doen vallen niet samen. En dat lijkt inderdaad beter te passen bij iemand die nog niet bevrijd is dan iemand die leeft in de vrijheid van Romeinen 8. Maar de vraag is dit de juiste manier om dit vers te lezen? Maar ik geloof niet dat dat de juiste conclusie is. Het argument, gebrek aan controle is slavernij, is dus ongelovig, is te kort door de bocht, omdat het één aspect van de zin absoluut maakt, dus het falen, en daarmee de andere moreel beslissende aspecten negeert. Het willen en het haten. Vers 15 beschrijft niet alleen iemand die zondigt, maar ook hoe die persoon daar innerlijk tegenover staat. En dat is cruciaal in de interpretatie. Paulus schrijft, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Maar wat bedoelt hij? Paulus bedoelt hier niet, ik weet niet wat ik doe in de zin van totale onwetendheid, alsof hij in een soort trance handelt. Hij bedoelt, ik kan het niet plaatsen. Ik kan het niet erkennen als passend. Ik kan het niet rijmen met mijn wil. In de grondtekst gebruikt Paulus een werkwoord dat kennen of erkennen betekent. Of kan betekenen. Dat woord gaat vaak verder dan kale informatie als het ware. Het kan ook instemmen met. Erkennen als het mijne. Het kan ook goedkeuren betekenen. Paulus zegt dus niet, ik heb geen inzicht, maar ik kan mijn handelen niet beamen als iets dat overeenkomt met wie ik wil zijn voor God. Met wat God van mij vraagt. En daarmee past, doorzie ik niet goed. Hij ziet het, hij doet het, maar hij doorziet het niet als iets dat uit zijn diepste wil voortkomt. Dus alsof hij duidelijk maakt, dit gedrag, dit handelen, klopt niet met de richting van mijn hart. Ik herken mezelf er niet in als het gaat om wat ik werkelijk nastreef. En dat wordt meteen duidelijk door wat hij daarna schrijft. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Let op, ik wil. In het Grieks spreekt dit in de context van Romeinen 7 niet over een vluchtige voorkeur, alsof Paulus zegt, weet je, ik heb wel een lichte sympathie voor het goede. Paulus gebruikt hier een werkwoord dat duidt op willen in de zin van gerichtheid, van verlangen, van intentie. Het is de taal van een bewuste innerlijke houding. Hij beschrijft dus geen conflict tussen kennis en onkunde, alsof hij wel weet wat goed is, maar het vergeet. Hij beschrijft een conflict tussen wat hij werkelijk wil en wat hij daadwerkelijk teweeg brengt. Paulus tekent een mens die moreel niet neutraal is. Hij wil het goede. Hij is innerlijk gericht op gehoorzaamheid. Dat willen is niet alleen een verstandelijke erkenning van Gods norm, maar een instemming van het hart met de norm van God. En dat is belangrijk, omdat er mensen zijn die het goede doen of proberen te doen uit allerlei motieven die niet geestelijk zijn. Hè, denk om zichzelf te bewijzen, om innerlijke rust te vinden, om het oordeel te vermijden, om hun eigen reputatie te beschermen. Zo'n mens kan veel weten, zo'n mens kan veel kunnen, kan veel citeren en zelfs een zekere vorm van zelfdiscipline hebben. Maar Paulus schrijft niet, ik weet wat goed is of ik moet het goede doen. Hij schrijft, ik wil het. En daarmee laat hij zien dat de wet niet alleen buiten hem staat als een eis, maar dat er binnenin hem een wil aanwezig is die met die eis instemt. Als de wet geestelijk is, dan is dit willen een aanwijzing dat de wet zijn innerlijke mens heeft geraakt. Het goede is niet alleen een norm geworden, het is ook als het ware aantrekkelijk geworden. En niet aantrekkelijk omdat het hem iets oplevert, maar aantrekkelijk omdat het overeenkomt met Gods wil. Dat is de taal van iemand die niet langer in vrede met zonde kan leven. Nou, wat we moeten onthouden is dat de schrift de natuurlijke mens niet presenteert als iemand die uit zichzelf werkelijk op Gods wil gericht is. Nergens kom je dat tegen. Dat leert Paulus in Romeinen 8 vers 7. Hij maakt heel duidelijk, immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dat is meer dan doet het niet. Dat is wil het niet op de wijze waarop God het vraagt. Wat schreef hij in Romeinen 3 vers 11? Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dat is taal van richting, van begeerte. Het is niet alleen gedrag. Hoe wordt de mens gepresenteerd in Johannes 3 vers 19 en 20? En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dus Paulus wil het goede doen, dat zien we. Maar hij maakt duidelijk, maar wat ik haat, dat doe ik. Dus niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Paulus schrijft, of Paulus schetst hier, een innerlijke breuk die je niet kunt reduceren tot een mens met zwakke momenten. Dit is niet het soort taal van iemand die af en toe struikelt en daarna snel doorgaat. Dit is de taal van iemand die zichzelf onder het licht van Gods wet heeft leren kennen en die daarom ziet dat de strijd dieper zit dan gedrag. Hij leert, er is in mij een wil die op het goede gericht is. Maar er is in mij ook een werkzaamheid die maakt dat ik juist het tegenovergestelde doe. Dat woord haat is moreel geladen. Paulus schrijft niet wat ik vervelend vind. Hij schrijft niet wat ik liever zou vermijden. Hij schrijft ook niet wat ik achteraf jammer vind omdat het gevolgen heeft. Nee, hij gebruikt een sterk woord in het Grieks. Dat is afkeer, afwijzing. Hij haat het. Hij beschrijft dus niet alleen dat hij zondigt. Hij beschrijft hoe hij zich innerlijk tot die zonde verhoudt. En daarmee laat Paulus zien waarom het te simpel is om deze tekst te lezen als slechts oncontroleerbaar gedrag, dus ongelovig. De vraag is niet alleen wat gebeurt er in zijn handen, de vraag is wat gebeurt er in zijn hart. Dat is de vraag. Nou, in de schrift is haten niet per se emotioneel explosief. Het is vaak een taal van keuze en waardering. Hè? Liefhebben is kiezen, hechten, goedkeuren. Haten is afwijzen, verwerpen, niet kunnen verdragen. Wanneer Paulus schrijft wat ik haat, plaatst hij zijn handelen onder een moreel oordeel dat niet uit zelfrespect komt, maar uit Gods maatstaf. Hij erkent, dit is kwaad. Dit is tegen God. En dit is een cruciaal verschil met de natuurlijke mens. De natuurlijke mens kan zonde haten in een heel andere zin. Hij kan de consequenties haten. Hij kan de schaamte die het met zich meebrengt haten. Hij kan de beschadiging van zijn reputatie haten. Hij kan haten ook dat hij betrapt is. Maar dat is niet hetzelfde als zonde haten omdat het zonde is, omdat het Gods wet schendt en Gods eer aantast. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En mensen lezen deze zin soms en misbruiken wat Paulus hier schrijft als excuus, dus belijdende christenen. Ik doe het wel, maar ik haat het, dus hè, het valt mee, want Paulus schrijft het ook in Romeinen 7. Dat is het tegenovergestelde van wat Paulus doet. Paulus haat het en daarom is het zo verschrikkelijk wat hij doet. Dus dit is geen minimalisering van zonde, dit is juist het inzien van de ernst ervan. Het kwaad is voor hem niet neutraal, het is vijandig, het is iets dat hij niet kan liefhebben. Dat hij niet wil liefhebben. Dus let goed op wat Paulus doet. Hij tekent een mens die tegelijk twee realiteiten ervaart. Aan de ene kant een wil die op het goede gericht is en een hart dat het kwade verafschuwt. En aan de andere kant een praktijk waarin het kwade toch doorbreekt. Dit is geen taal van berusting. Paulus berust zich niet hierin. Paulus schrijft dit om te laten zien hoe diep de zonde is en hoe onmogelijk het is om met alleen de wet, zelfs met een instemmend hart, de zonde in eigen kracht te overwinnen. Het conflict is niet dat de wet te hoog is, maar dat het vlees zwak is. Het vlees is krachteloos. De wil kan instemmen, de wil kan zelfs het kwade haten en toch blijkt dat er in de mens een andere wetmatigheid werkt die de uitvoering als het ware saboteert. Paulus gaat dat in de verse hierna verder uitpakken met termen als zonde die in mij woont en een andere wet in mijn leden. Maar vers 15, dat laat je het al voelen. Nu, vers 16. Vers 16 is een conclusie die Paulus trekt uit wat hij net heeft gezegd. Hij pakt de innerlijke breuk uit vers 15 en laat zien wat die breuk bewijst. En dat bewijs is gericht op één doel. De wet vrijpleiten en aanwijzen waar het probleem daadwerkelijk ligt. Let op hoe hij het formuleert. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Als ik nu dat doe wat ik niet wil. Daarmee maakt Paulus niet duidelijk, dit gebeurt soms. Hij schrijft, wanneer er in mij een situatie is waarin mijn handelen niet overeenkomt met mijn wil, dan is daar een conclusie uit te trekken. Hij gebruikt het falen als het ware als een soort testcase, om te laten zien wat zijn innerlijke houding tegenover Gods wet is. En dan komt dus de conclusie. Ik stem ermee in dat de wet goed is. Het werkwoord dat Paulus hier gebruikt betekent ik beaam, ik erken, ik spreek mee. Dus het is de taal van instemming. Alsof Paulus zegt, mijn innerlijke mens staat aan de kant van de wet. Paulus betwist de norm van de wet niet. Hij onderhandelt niet met het gebod, hij probeert niet de wet te herdefiniëren. Tegendeel, juist het feit dat ik mijn eigen daden afwijs wanneer ze tegen mijn wil ingaan, bewijst dat ik de wet als norm overeind houd. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. En let goed op zijn logica. Wanneer Paulus schrijft, ik doe wat ik niet wil, laat hij daarmee zien dat er in hem een norm staat waaraan hij zichzelf meet. En die norm is niet zijn eigen smaak. Het is ook geen cultuur, het is ook niet zijn temperament. De norm is Gods wet. Zijn teleurstelling over zijn daad is dus geen teken dat hij de wet slecht vindt, maar juist dat hij de wet goed vindt. Want wat doe je wanneer je faalt? Je kunt twee dingen doen. Je kunt de norm aanvallen, Of je kunt toegeven dat de norm goed is en jij niet goed hebt. En Paulus valt dus de norm niet aan. Hij doet het tweede. Hij stemt ermee in dat de wet goed is. En dat goed hier heeft een specifieke lading. Het betekent niet slechts acceptabel of niet verkeerd. Het duidt op morele schoonheid en juistheid. Paulus zegt, de wet is niet alleen juridisch correct, het is moreel passend. Het is het juiste. De wet heeft gelijk. Nu een vraag aan ons allen. Herkennen wij de strijd die Paulus omschrijft? Dan laat het niet zo zijn dat we deze realiteit als excuus gebruiken. Ik zei net al, Paulus, hij haat wat hij doet. Dat betekent hij haat de zonde. Laten wij geen mensen zijn die nu denken, nou, Paulus omschrijft hier een strijd. Ja, het is wat het is, totdat ik een verheerlijk lichaam heb. Dat is niet de zonde haten. Dat is je neerleggen bij de zonde. Dat is een manier van spreken die vroom klinkt, maar die in de praktijk neerkomt op onderwerping aan de zonde. Nee, wij dienen de zonde te haten zoals Paulus de zonde haat. Niet alleen vanwege de gevolgen, maar omdat het tegen God is en omdat onze heilige God de zonde zelf ook haat. De zonde is geen karakterfout. Het is geen onhandigheid. Het is geen menselijke zwakte die je maar moet leren accepteren. Zonde is wetteloosheid. Het is opstand tegen de heilige wil van God. En daarom hoort bij het leven van de christen niet alleen de erkenning dat er strijd is, maar ook de heilige weigering om vrede te sluiten met zonde. Er is een wereld van verschil tussen struikelen als het ware in de strijd en gaan zitten, gaan rollen in de modder. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Wanneer Paulus schrijft wat ik haat, dat doe ik, dan hoor je daarin niet een man die berust, maar een man die lijdt onder de zonde omdat hij God lief heeft. En omdat hij de wet van God lief heeft. En wie God lief heeft, kan de zonde niet koesteren. Wie de zonde koestert, heeft waarlijk niet gezien hoe heerlijk Christus is en waarvoor Christus is gestorven. Wie de zonde koestert, heeft de zonde niet werkelijk gehaat. Je kunt niet tegelijk zeggen, ik haat dit en vervolgens plannen maken om het vast te houden. Je kunt niet tegelijk zeggen, ik haat dit en intussen weigeren om het te bestrijden. Het haten van de zonde is niet alleen een gevoel. Het is een houding die zich uit in een heilig verzet tegen die zonde. En wij dienen te wandelen in het licht. En daarom ook eerlijk te zijn over onze zonde. Weet je, we hebben er een handje van om zonde goed te praten of het te minimaliseren met zachtere woorden. We dienen gewoon te belijden wat God zonde noemt en ons daarvan te bekeren. Op het moment dat je het benoemt als zonde, weet je ook dat je daarmee of daartegen moet strijden. En God heeft ons zoveel genade geschonken om te strijden tegen zonde. Hij heeft ons het woord gegeven. Zijn geest woont, leeft in ons. Hij heeft ons het gebed gegeven. Hij heeft ons broederlijke en zusterlijke terechtwijzing gegeven die ons bewaart ook voor zelfbedrog. Het is zo'n genade, want van alle andere dingen zien we dat heel goed, hè? We zien heel goed wat de genade dat God ons zijn geest heeft gegeven, wat de genade dat hij ons het woord heeft gegeven, wat de genade dat hij ons gebed heeft gegeven en dat hij ons wil horen in en door onze Heer Jezus Christus. De genade dat hij ons broeders en zusters heeft gegeven om ons niet in zelfbedrog te laten, dat erkennen we minder snel. Dat zien we minder snel. Dat zien we te snel als oordeel. Terwijl het ding is, kijk, als je zondigt en je broeder of zuster wijst je daarop, dan dien je je daar gewoon van te bekeren. En het is genade dat een broeder of zuster de vrijmoedigheid vindt en de liefde heeft voor God en voor jou om je daarin terecht te wijzen en je aan te sporen om te wandelen overeenkomstig de heilige wil van God. Dat is immense genade. Immense genade. Als je het gaat zien als, hé, wacht eens even. Die persoon heeft mij zodanig lief, zet zijn of haar eigen ongemak opzij en komt naar mij toe en zegt mij, hé, broeder, zuster, dit is zonde, je moet je hiervan bekeren. Dat is genade. Dus hij heeft ons veel gegeven. Hij heeft ons al die dingen gegeven. En bovenal een leven dat voortdurend terugkeert tot Christus, omdat buiten onze Heer Jezus Christus geen vrucht is. En zie daarom boven alles hoe toereikend onze zaligmaker is. Christus is niet alleen toereikend om je schuld weg te nemen aan het begin van je wandel. Hij is ook toereikend om je te dragen in de voortgang van die wandel. En wanneer je merkt dat je wil het goede zoekt, maar je vlees het kwade, dan moet je zien op hem die voor jou gestorven is en nu leeft om voor jou te pleiten. Dat is wat je moet doen. En hou vast aan die heerlijke hoop dat je leest dat zijn vader hem altijd hoort. Zijn vader hoort hem. In Christus is vergeving voor iedere val, maar ook toereikende genade die opvoedt, die vernieuwt en die versterkt. Hij heeft niet alleen de vloek van de wet gedragen, hij heeft ook door zijn geest de wet in het hart van zijn volk gelegd. Het is zo hoopvol om te weten dat de levenswandel van de christen een strijd is onder een levende Heer. Met een middelaar die je opricht wanneer je struikelt en je iedere keer weer de genade geeft om te wandelen in nieuwheid van leven. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, wij loven en wij prijzen uw naam, Heere God, dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Heere, wij zien de strijd die Paulus hier omschrijft. Wij herkennen die strijd, Heer. En al wat zien we uit naar de dag dat we een nieuw en verheerlijk lichaam zullen hebben waar de zonde ook niet meer in woont, Heer. Maar Heer, rust ons toe. En help ons, Vader, om niet te vertrouwen op onze eigen kracht. Niet te denken dat wij in onszelf de wet vervullen. Maar dat u hebt gedaan, Heer, wat u ook eist. Dat u uw zoon hebt gezonden in de gedaante gelijk aan het vlees, aan het zondig vlees. En dat hij overgegeven is voor onze zonde. Dat hij gestorven is aan het kruis en dat hij op de derde dag is opgewekt. Wat een heerlijk en heilig offer hebt u gegeven, Heer. We danken u dat u ons hebt gekocht met het kostbare bloed van uw zoon. Mogen wij ons berusten in de genade die we iedere dag ontvangen. Want nieuw is iedere morgen uw genade en uw barmhartigheid. En wij danken u daarvoor. Mogen iemand die nu gebukt gaat onder de strijd ook bemoedigd worden, Heer. En zien op onze Heer Jezus Christus, de leidsman en voleinde van het geloof, onze voorspraak bij u, onze middelaar. Wij danken u, wij loven u en wij prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.